Never. Ik weet niet of de lofprijs ook opgenomen wordt. Wordt de lofprijs ook opgenomen? Ja? Die kun je dan ook terugluisteren van de week in je auto als je wil. Dus dan kun je heel lang doorgaan. Oh, die komt niet op de site. In de geest. Ik denk dat de meeste ouders wel terug zijn. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over de Heilige Geest. Zo. Dat is het onderwerp van vandaag. Hoe gaan we dat doen? We gaan eerst een belangrijke tekst erover lezen met elkaar. En dan gaan we aan de hand van mijn persoonlijk getuigenis daar rond, gaan we gewoon wat items daarin bespreken. Daarnaast gaan we het nog met elkaar hebben over de gaven. En daar ook wat met elkaar over spreken. En dan gaan we ook bidden voor elkaar. Oké? En aan het eind krijg je sowieso ook nog de vraag of je iets wilt delen met iemand anders over wat de Heilige Geest, wat hij gedaan heeft in jouw leven de afgelopen weken. Ja, dus dan kun je er alvast even op voorbereiden. Ik wil graag met jullie lezen vanuit 1 Korinthe 12. Het boek van de Korinthe. Door wie is het geschreven? Paulus. Ja, we zijn het eigenlijk allemaal wel over eens. Ongeveer 56 na Christus is het geschreven aan de gemeente van Korinthe. Ja, Korinthe was een bekende stad, grote stad ook. Maar de gemeente daar van Jezus Christus die geplant was, die had wat problemen. En veel prostitutie in de stad. En Paulus die maakte zich zorgen over deze gemeente. En uit de teksten kunnen we opmaken dat hij al eerder een keer een brief heeft gestuurd aan de Korintiërs. Die brief die is niet meer teruggevonden, dus die is kwijt. Misschien wordt hij ooit nog wel eens gevonden ergens in een kruik. Nee, dat zou leuk zijn. En uiteindelijk sturen ze vanuit Korinthe een aantal mensen naar Paulus, ook met een aantal specifieke vragen. En dit zijn een tiental vragen die hij behandelt. Tenminste, als we dat zo reconstrueren, denken we dat er 10 vragen beantwoord worden in de Korinthebrief. Specifiek voor de gemeente van Korinthe. En hoofdstuk 12, 13 en 14 gaat dan specifiek over de gaven van de geest of over de geestelijkheid waarin hij wat vragen beantwoordt en op een aantal dingen ingaat waar hij zich zorgen over maakt. Het lijkt erop dat er met name rond tongentaal een aantal dingen niet helemaal lekker liepen in de gemeente en dat blijkt dan uit hoofdstuk 14. Hoofdstuk 12 gaat in over dat er verscheidenheid is in de dingen die in de gaven. Hoofdstuk 13 gaat vervolgens in op wat belangrijker is dan die gaven, namelijk de liefde. En hoofdstuk 14 gaat dan specifiek in over profetie en tongentaal. En we gaan lezen in hoofdstuk 1 Korinthe 12. Vers 8. Want aan de een wordt de geest, wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Paulus omschrijft hier een negental gaven van de geest, dus cadeautjes van God, met bovennatuurlijke gaven die wij mogen ontvangen. En hij zegt erbij dat dat verdeeld wordt en iedereen, God verdeelt dat zoals hij dat wil. Dus hij geeft jou iets anders dan mij, zoals hij dat graag wil. En dus allemaal door één geest geeft hij die gaven. Gaven van krachten, gaven van geloof. Daar gaan we straks nog even wat nader op in, op al van al die gaven. Ik wil beginnen met mijn eigen verhaal. Ik ben geboren 3 januari 1982. 82, klopt ja. Hoe weet je dat? Mijn vader was net huisarts hier geworden in Terneuzen. En ik heb nog 1 maand officieel in Zierikzee gewoond. Maar per 1 februari kwamen we hier wonen. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven ben geboren en getogen. Of geboren in Goes en getogen hier zo. Toen ik 3 was, mijn ouders gingen naar de Pinkstergemeente. Komen ook uit een Pinkstergemeente uit Commercie. In Rotterdam zijn we nog wel eens terug geweest. We zijn zelfs nog wel eens naar een Franse Commercie geweest. Hoe heette die ook weer? Mijn Frans. In ieder geval, ik snapte helemaal niks van die dienst. Dat was in het Frans. Maar dat is een achtergrond, de Pinkstergemeente daar zo. En toen ik 3 was, was er een speciale kinderdienst. En toen is mijn moeder met ons terug geweest naar Rotterdam. En werd ik ook vervuld met de Heilige Geest. En sprak ook in tongen, taal. Dus dat kan van vrij jong. Kunnen je kinderen ook vervuld worden met de Heilige Geest. Je mag voor ze bidden. Mijn ouders zijn nog mee verantwoordelijk in de evangelische gemeente geweest. En ik heb altijd God geloofd. God ervaren. Hij was daar altijd. Er waren ook momenten dat er af en toe een bijzonder moment was. Dat ik echt wel wist ervaringen met God had. Mijn 14e gingen mijn ouders naar een charismatische gemeente in Antwerpen. En naar Capital Worship Center. En de naam Capital Family Center borduurt daarop voort. En ik denk, volgens mij heb ik het begin alleen maar gezeten en gekeken. Het charismatische typeert zichzelf door gigantisch veel vlaggen. Nou, dat was echt niet normaal. Gingen mensen helemaal uit de naad. En stond dan nog iemand te schilderen ondertussen. Tijdens de lofprijs. En er waren heel veel wonderen gebeurden er. Dat kan ik me ook herinneren. Als er gebeden werd, soms hele rijen die vielen. En mensen die aan de grond vastgeplakt zaten. Ik vond dat allemaal wel interessant. Maar ik zat vooral te kijken. Van wat gebeurt hier in vredesnaam allemaal. En die zomer, ik weet nog steeds niet hoe ik daartoe gekomen ben, maar ging ik naar een zomerkamp van junior in Ronsen, in de Ardennen. Heel leuk, moet je buiten slapen en tochten maken, een beetje afzien. En dan was er elke dag was er in een lege tent, daarbij was er een samenkomst en er was een honger van God. Echt een honger van God. 'S Avonds werd er nog gebeden daarna. Niet door de leiding, maar gewoon door de tieners. En ik wist van mijn moeder, ik sprak toen niet meer in tongentaal. Dus op de een of andere manier kun je dat ook weer een tijdje even uitzetten of zo. En ik dacht van, hé, dat wil ik weer terug. En ik weet nog dat ik knielde in de hoek van die tent neer. En ze baden voor me voor vervulling van Gods geest. En God kwam, ik sprak opnieuw in tongen. En ik voelde de kracht van God, ik viel om. Ik zei, joh, het is warm hier, hè? Dat vallen was niet echt bekend. Maar ja, dat gebeurde gewoon en ik zei, ja, het is warm hier. En vanaf dat moment had ik echt een vernieuwing en ontmoeting opnieuw met God. Ik begon ook visioenen opnieuw te zien. Dus dat is een beetje mijn start zo met de Heilige Geest en mijn zoektocht daarin. En in Handelingen 8 vers 17 staat, toen legden zij hun de handen op en ontvingen de Heilige Geest. Dat is precies wat er bij mij gebeurde daar opnieuw toen ik 3 jaar oud was. En ook toen ik 14 was. Ze legden me de handen op en ik werd vervuld met de Heilige Geest. En ben je hier en ben je nog nooit vervuld met de Heilige Geest, wil ik je aanraden, word vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. Het is een opdracht vanuit de Bijbel dat je vervuld bent met de Geest van God. Dat je vol bent met Hem. En dat is een enorme verrijking. Het betekent dat je volledig beheerst wordt door de Heilige Geest. Dat je in beslag genomen wordt door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je gebruikt en dat Hij je leidt. Dat is nogal wat, hè? Die vervulling, Hij beheerst je. Hij neemt je in beslag. Hij gaat je gebruiken. En Hij leidt je. En dat wil ik heel graag. En ik denk heel veel met mij. En ben je nog niet vervuld met de Geest? Word vervuld met de Geest. En dan gaan we straks voor je bidden. Amen. Dan gaan we je de handen opleggen. En dan zul je de Geest ontvangen. En dan begint er een zoektocht. Ik heb hem in wat rubrieken onder verdeeld. Voor mij een hele bijzondere was de stem van God. Ik weet nog dat ik daar in de gemeente zat en iedereen riep maar, ja, ik hoorde God. God zei, God dit, God dat. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Als God spreekt, dan wil ik ook dat mijn deel wordt. Ik heb daar heel ernstig God voor gezocht. Voor geroepen, voor gebeden, dat ik de stem van God mocht verstaan. En ik wist eigenlijk niet dat ik hem al verstond, of dat hij al tot me sprak, maar dat ik niet door had totdat hij tot me sprak. En mijn vader zei op een gegeven moment, van je moet eens een schriftje pakken, en gewoon alles wat jij denkt dat God misschien tot je zegt, gaan opschrijven. Dat ben ik gaan doen toen. En ik weet nog dat ik een keer een plaatje zag van een mevrouw in de kerk. Met een kompas die heel snel ronddraaide. En ik dacht van, ja, die gaat, terwijl ik gewoon op mijn slaapkamer zat. En ik dacht, ja, die gaat denk ik ineens plotseling een andere richting op in het leven. Ah, ik dacht, nee, loop ik te verzinnen. Nou, ik denk, weet je wel, ik schrijf het wel op. Ik zou dat doen, dus dan schrijf je dat op. En zo schreef ik van alles op in dat schriftje. En ik keek er nooit meer in terug. En op een dag, op een zondag, denk 3 maanden later, zei die vrouw in één keer, out of the blue, van, ik heb van de week God gehoord en ik ga dit weekend terug naar Amerika. Toedeloe, doei. Nou ja, dus ik naar huis, ik me van geen kwaad bewust, ik keek nooit meer terug in dat schriftje. En die middag, voor het eerst in maanden, had ik zin om weer eens terug te bladeren in dat schriftje. Is dat bijzonder? Ik vind van wel. Want ik keek er nooit in en dat je daar ineens zin in hebt. Ik was aan het bladeren en ik kom in één keer dat stukje tegen. Dat was gewoon diezelfde middag nadat ze dat gemeld had. En ik weet nog dat dat moment dacht ik, oh nee, het is echt God. Het is echt God. God spreekt echt. En toen kwam er geloof en overtuiging. En daarna was het nog een hele zoektocht. Want toen dacht ik dat alles wat er binnen vloepte, dat God was. En dat bleek dus niet zo. Als je dan in een schriftje gaat bijhouden en dan wat er uitkomt en niet uitkomt, dan... dat percentage zullen we maar niet noemen. Waar ik wel achter kwam is dat God soms beelden geeft of dromen. En dat die vaak wel kloppen. Maar dan wat ik er daarna bedenk hoe het gaat komen of de interpretatie ervan. En de invulling ervan en ook de timing ervan, dat dat nog wel eens helemaal mis was. En dat als je terugkijkt, dan kun je in één keer die drum plaatsen en dan denk je, God wist het al. Dan kun je dat plaatje wat je zag, kun je dan terugplaatsen en denk je, God wist het dus al. Maar op dat moment had ik er iets moois van gemaakt wat er ging gebeuren, maar dat klopte dan helemaal niet. En daar groei je in. En je leert om je eigen gedachtes, om te twijfelen aan die eigen gedachtes die daarna volgen. En dicht bij het woord te blijven wat je ontvangt, hoort of ziet. En het is een hele zoektocht. En mijn gebed is dat er honger bij je is om de stem van God te verstaan. In de tijd van Samuel staat er, was het een periode dat God weinig meer sprak in de Bijbel. En ik geloof dat er een honger mag zijn in onze levens. En als we God zoeken en God ernstig nemen, dat God ook meer wil gaan spreken. Dat hij vaker tot ons wil spreken. En hij spreekt naar iedereen op een andere manier. Ik zie vaak een plaatje. Ik heb niet zo heel vaak dromen. Als ik een droom heb, dan is er meestal iets aan de hand. En dan moet ik ook iets regelen. Dan zijn bepaalde beslissingen in mijn leven die wat bepalender zijn ook voor het gezin. Dan krijg ik vaak een droom. Maar gelukkig is dat ook weer niet heel vaak. Maar hij laat vaak een plaatje zien of iets aan mij. Bij anderen is dat weer heel anders. Sommigen horen een stem. Een zachte innerlijke stem. Ook een hoorbare stem. Gewoon die je gewoon kan horen. Wat we ook terugzien in de Bijbel. En innerlijke overtuiging. Dus dat je een innerlijke rust hebt. Je buikgevoel. Monika die vaart daarop. Heeft gewoon een overtuiging van binnen. Een rust en een overtuiging. En dan weet ze wat ze moet doen. Dat is hoe God tot haar spreekt. God spreekt door zijn woord. God spreekt door de natuur heen. God spreekt door niet-christelijke films heen. Waarin je ineens ietsje pakt en dat je weet van, hé, overtuiging komt. God spreekt door prediking. God spreekt door je onnozelheid. Ja. Gelukkig maar. God is in hoe iemand het ook wel eens omschreef, als je bepaalde dingen zoekt van God, of hoe een situatie gaat lopen of ontwikkelen, moet je ook eens rond je heen kijken op de tekenen die er rond je heen gebeuren, daar rond. Want vaak laat God al in kleine tekenen, of in dingen die gebeuren, zien welke kanten iets op beweegt. En dat zijn kleine dingen waarin je de hand van God mag zien. Ik had van de week nog zoiets. En ik had een vraag gesteld. En Monika die antwoordt dat. En ze wil nog steeds weten waar het over gaat. Ik heb het nog niet verteld. Ik had een vraag aan God gesteld. En diezelfde dag komt Monika daarop terug. En zegt dat gewoon. Daar zie ik God in. En vind ik mooi. Een worsteling was bijvoorbeeld, ik ontvang vaak dingen van God, dat hij tot me spreekt, of dat ik een plaatje zie, of een droom, of iets. En dan komen de kinderen, en dan ging ik bidden voor een naam voor de kinderen. Toen ik 18 was, zoiets, dan had ik al een iets voor Sanne ontvangen, dat ik een dochter zou hebben en dat de eerste een dochter zou zijn en dat ze ook specifieke dingen over haar leven. En dat had ik opgeschreven, dus we hadden echt gewacht totdat ze kwam. En dan zei ik, het zou me niet verbazen als het een meisje is. En anders had ik dat toen verkeerd ontvangen. En toen kwam de tweede, Jori, en bleef stil. Ik hoorde niks en je bidt ervoor en dat vond ik lastig. En op een gegeven moment dacht ik, als je er eerlijk voor hebt gebeden, dan heeft hij ook zijn kans gehad. dan kiezen we zelf iets leuks. Dat mag toch? Vonden Jori een heel leuke naam en we vonden JJ wel leuk. Dus ik zei, we moeten een Bijbelse naam met een J dan. Want twee J's vonden we leuk. En die moet nog niet in de kerk alweer aan een ander kind. Want ja, er waren al best veel Bijbelse namen uitgedeeld in die periode. Af en toe is er een geboortegolf. En dus toen kwamen we op Jozua. En die kwam ik een paar jaar geleden kwam ik een briefje tegen. Ook van mijn tienertijd. Je zult een zoon hebben die Jozua heet. En een paar specifieke dingen over zijn leven die ook echt bij hem passen. En dan denk ik, God werkt gewoon door je heen. Ook door je onnozelheid. En gewoon ook door jouw zijn. Hij is daar gewoon. En de Heilige Geest wil bezit van jou nemen. Ik wil je uitdagen om de stem van God te leren verstaan voor jouw leven. Op jouw manier. Hij wil tot je spreken. En om dat te ontvangen van hem. Hij wil door anderen spreken en tot je spreken. En daar wil ik ook gewoon nu voor bidden. Ik stel voor dat we ons even op de Heer richten. En mag je het hem ook gewoon zelf zeggen als je dat graag wil en dat verlangen hebt. Dan fluister je gewoon naar hem, Heer, ik wil uw stem verstaan. Hoeft niet lang, je moet het gewoon menen. En dan hoort hij je. Heer, we willen uw stem verstaan. Heer, we willen uw stem verstaan. Heer, we willen u horen. Leer ons u te zien in de natuur, u te zien in de kleine dingen rond ons heen. U spreekt daar doorheen. Amen. Ja. En word je ouder? Het leven loopt niet altijd helemaal zoals je had gehoopt, verwacht. Je verkering gaat uit. Het lijkt wel of je wereld vergaat. Je gelooft dat er een stageplek zou gaan komen en die kwam niet. Daar heb ik echt wel even een knauw van gehad. Ik denk, God, waar bent u nou? Ik had toch echt het idee dat dit het was. Het kwam niet. En op je school maken ze een rekenfout, waardoor je een extra kwartaal nog extra lessen moet volgen. Weet je, waar is God daarin? Waar is God? En dat zijn dan nog maar de eenvoudige dingen in het leven. En er is een psalm die ik heel mooi vind, dat is psalm 25 vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Wie is de man die de Heere vreest, de man of vrouw? God, hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. En het leven brengt keuzes met zich mee. Dus psalm 25 vers 12. Maar proclameer die psalm dan. En ik heb gezien dat God altijd is gekomen en mij geleid heeft. Ook als ik het soms niet snapte. Hij was daar. De verkering ging uit. Hij zond twee engelen. De eerste om het te zeggen, stond een engel voor me. En vlakbij Churchill, was op de dijk. En hij zei tegen me, maak je geen zorgen, ik heb alles onder controle. En de tweede engel die zit daar. Hij zorgt voor je en je snapt niet alles, je zoekt God. Maar blijf hem zoeken voor de wegen die je moet kiezen. En vrees hem. En ik wil je dan ook uitdagen om God te blijven zoeken voor je baan, partnerkeus, je school, studies die je gaat volgen. Noem maar op, zoek God. Want hij wil tot je spreken en je leiden daarin. Het volgende rubriekje wat ik heb is somber. 1, 2, 3 en 4 kinderen. En nu nog 2 pleegkinderen erbij. Drukke baan, kleine kerk in Terneuzen, tieners, prediken, verbouwing. En toen was het op. Ik was een paar jaar somber daarna. En ik zag eigenlijk niet zo heel veel meer zitten. Monica wil iemand uitnodigen. Niks. En ik dacht, waar ben ik? Waar is dat enthousiasme, die energie? En ik moest onderkennen dat ook ik een grens had. Dus als het niet het een was geweest, was het wel het ander geweest. Want ik dacht dat ik alles kon. En ik weet nog dat ik hier in de samenkomst stond en dat de Heer zei... When I say less, when you say less, I say more. Wanneer jij minder zegt, zeg ik meer. Kwaad dat ik was. Ik denk, ja, gaat hij me nou nog meer laten doen? Ik kan het gewoon niet meer. Het is gewoon op. Ik wil gewoon minder doen. En hij zei, meer. Nou, ik was boos, gefrustreerd. Ik snapte er niks van. Totdat ik een jaar later bij ING zat en gingen ze een lesjepak ontwikkelen met less is more. Ik denk, wat? Less is more. Minder is meer. Het kunst van het weglaten. En wat God dus eigenlijk een jaar daarvoor tegen me had willen zeggen, is dat als ik minder doe, dat meer is. Voor hem. Soms is het beter om een paar dingen helemaal te doen, 100%, dan alles voor de helft. En dat zijn we toen ook gaan toepassen in ons leven. De dingen die we beetpakken voor het koninkrijk doen we ook helemaal. En moeten we goed kunnen neerzetten en niet half. En dat is een hele zoektocht geweest. En gelukkig is God daar, ook als je somber bent. Hij zit niet op de troon dat hij in één keer denkt, oeh, wat moeten we nou? Nu is Roscoe somber. Gelukkig niet. Hij is daar. En hij zegt in Jesaja 42 vers 3. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Hij wil je vullen met zijn geest. Hij wil je herstellen. En er is iets speciaals rond mensen die het moeilijk hebben. Er is een zorg van Gods geest over. En mijn gebed is dan ook, voel je je somber? Is dat in je leven? Geef niet op. God is daar voor je. God is heel dichtbij. Er is iets speciaals wat hij aan je wil geven. Hij wil dicht rond je zijn. En hij wil en zal je herstellen. En ja, bij mij kostte dat ook gewoon een paar jaar. En toen was de lachering eens weer. Maar God wil herstellen. Even kijken. Lachen in de geest. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja? Dierengeluiden? Je hebt nog niet zoveel gehad, hè? Een boel gekakel. Lachen in de geest. Mijn eerste ervaring was op kinderkamp. En ik was daar in hulpleiding. Was een jongetje die wat gedragsproblemen had. En ik dacht, dat regel ik wel even. Dat duurde 3 dagen. En ik weet nog, toen had hij weer een of ander kind geslagen. En dan moest ik hem terugbrengen naar dat kamphuis. En we liepen met z'n twee terug naar dat kamphuis. Ik denk, ja, als hij nu nog iets doet, ik ga gewoon staan janken hier. Die had me compleet gesloopt. Echt bloed onder mijn nagels vandaan gehaald. Ik was helemaal op door dat ventje. En 's avonds, ik stond de tanden poetsen. Iedereen lag al te slapen, alle kinderen, alle leiding. Ja, ik sliep toen al laat, doe ik nog steeds. En in één keer, ik sta gewoon heel blanco te tanden poetsen. Ik begin te lachen. Te lachen, niet normaal. Echt niet normaal. Dus ik naar beneden toe met mijn tandenborstel. En het ging gewoon niet meer. En ik begon te lachen en te lachen en te lachen. En ik heb heel lang gelachen. En daarna was ik helemaal weer verfrist. Het is een beweging die met name sterk is opgekomen vanuit de Toronto-beweging. Is het bekender geworden in de gemeentes, ook in Nederland. Dat God mensen aanraakt en dat ze beginnen te lachen. Ik denk dat daarvoor ook echt wel gebeurde. Toronto-beweging is een sterke beweging vanuit leer, het vaderhart van God. En qua uitingen, ook veel expressie en uitingen. En dat heeft ook in Nederland in verschillende kerken een plekje gekregen. En ik vind het fijn om ook te merken dat hier in de gemeente daar ruimte voor is. En ik geloof dat God bij tijd en wijle je wil aanraken. En dat hij je even overneemt. En dat er ook dat je mag lachen, mag huilen en dat God daar is. En dat maakt je niet meer of minder geestelijk. Ik weet nog wel dat ik bij een weekend was. En dat hele weekend was het lachen, gieren en brullen. Echt iedereen waarvoor gebeden werd, die ging lachen, die viel en dronken niet normaal. En mijn taak was eind van de avond, 's nachts, samen met een ander, ze naar huis rijden, want ze konden niet meer rijden. En dan reden wij ze in een auto naar huis, propten die auto daar de sleutels binnen gooien en dan reden wij weer naar huis. En ik was zo droog als wat. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik stond wel een beetje mee te lachen hoor. Maar ik weet niet, en dan ben je wel aan het zoeken van, ja, nou ja, komt hij of komt hij niet? Nee, er gebeurde niks. En dat maakt je niet minder of meer. God raakt soms mensen op een soevereine manier aan. En het kan zijn dat als de tegenwoordigheid van God dichtbij komt, dat daar emoties loskomen. Hou die ook niet tegen, laat dat gewoon gebeuren. En het kan ook zijn dat God je aan wil raken. En dat hij herstel geeft van emoties. Dat hij herstel geeft van moeilijke dingen waar je doorheen bent gegaan. En wauw, geweldig. God kan je gewoon aanraken en dan kan er ook emoties loskomen. Kan gebeuren. En dat is goed. En er mag ruimte voor zijn. Moet niet de andere kant op zijn. Het maakt je niet meer of minder geestelijk. Ik weet nog, de week erop was ik in een hele grote samenkomst, een paar duizend man. En toen werd gebeden voor een paar specifieke onderwerpen. En toen viel de geest van God in één keer op me. Toen ben ik daar stomdronken naar buiten gegaan. En die kerk geloofde daar niet in. Ik baalde, ik wilde het niet. Ik dacht, nee. Je ziet een paar duizend man naar je kijken. Nee, dit wil ik niet. Er is daarna nog gebeld wat er aan de hand was. En dan zie je van, hey, God doet dat op zijn manier. Maar het moment en de dingen waarvoor we aan het bidden waren, waarna Gods geest kwam, weet ik nog steeds. En dat is al wel eventjes geleden. God wil je aanraken. Maar misschien sta jij er ook wel eens bij en kijk je ernaar. Geniet wat God geeft aan een ander. En je bent vooral niet minder of minder geestelijk. In dat hele gave verhaal van 1 Korinthe 12 gaat het over verschil, maar ook over eenheid. Jezus wil dat zijn lichaam één is. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Het is nooit Jezus zijn bedoeling geweest dat de gaven van de geest, de uitingen van de geest, dat verdeeldheid brengt onder mensen. Dat je je minder of meer gaat voelen. Dus het is niet hoe meer je beweegt, of je een mooie val maakt, of je over God tot je spreekt vanuit een innerlijke overtuiging en rust, of dat hij heftige dromen en visioenen geeft, mag geen verdeeldheid ontstaan. Voel je niet meer of minder. Er is verschil, zegt de Bijbel. 1 Korinthe 12 begint met: er is verschil in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Dus er zijn verschillende cadeautjes uitgedeeld, maar het is dezelfde geest. Er is verschil in bedieningen, maar het is dezelfde Here. Hij kijkt naar zijn lichaam. En dat lichaam heeft verschillende functies, heeft hij op verschillende plekken. Hij heeft mensen, jij mag mensen op een andere manier helpen als een ander. Gelukkig maar, dat we niet allemaal hetzelfde staan te doen. En Jezus, die stuurt dat aan en daarin zijn we verschillend. En er is verschil van activiteiten. En het woord activiteiten is een energiewoord. God geeft jou kracht, energie om dingen te doen. En dat is bij iedereen gelukkig ook weer verschillend. Hij geeft je inspiratie om dingen te doen. Maar het is één God die alles in iedereen bewerkt. Hij wil niet dat we ons meer of minder voelen, meer geestelijk, minder geestelijk, met die gaves. Dat draait het absoluut niet om. Ik heb mensen de meest mooie sprongen zien maken in de Heilige Geest, maar hele rare keuzes in hun leven. Dat draait het niet om. Maar vaak is het wel zo, als God je aanraakt op dat moment, dan wil hij je aandacht. En dan is het moment dat hij even, dat moment waarop ik dronken werd, terwijl ik aan het bidden was voor specifieke dingen, kan ik me nog steeds herinneren. Een hele hoop andere dingen niet meer. Het zijn richtinggevende momenten waarin hij je genade geeft om ook keuzes te maken in je leven. En dat je mag veranderen. Maar let daarop in de manier zoals je praat. Je gevoel, corrigeer je gevoel als je gevoel niet mee is. Je bent niet geestelijker, minder geestelijk, beter, minder. Als je niet valt, wel valt. Niks voelt, wel voelt. Geen profetie, wel profetie. Heeft er allemaal niks mee te maken. Want hij wil geen verdeeldheid in het lichaam. En dan het laatste kopje. Als ik dan gewoon naar mijn eigen leven kijk en de Heilige Geest waar ik allemaal tegenaan ben gelopen. Genezing en pijn. Het was in Rotterdam, bij de studentenvereniging daar zo. Heel veel studenten. Ik was daar met Erik, Arjan's broer. En ze hadden ons uitgenodigd voor gebedsgenezing. Erik had gevraagd: joh, ga je mee? Dan gaan we samen bidden. Leuk, goed, doen we. Ze waren daar. En de eerste waarvoor we baden, die had zo'n verschil qua vingerlengte, qua handlengte. En we hadden nog geen amen gezegd. Echt gewoon: Heere, wilt u hem? Vroom. En die schoot eruit. En die stond recht. En die gast die had eerst zoiets van, joh, je hoeft niet voor me te bidden, het zal allemaal wel prima. En dan, moet het nou? Nou, prima, weet je wat, bid maar voor me. Terwijl we baden, schoot hij eruit, hij pakt die microfoon en hij begint radicaal te prediken. Jongens, we moeten radicaal zijn voor God. Dit is echt, dit is niet fake en we moeten voor God gaan leven. En die avond genas iedereen. Iedereen. Echt alles waarvoor we baden. Botten werden rechtgezet. Dat was iemand die had stuitje gebroken. En daarna was dat hersteld genezen. Iemand met een nootjesallergie. Wist ik veel dat hij naar huis ging en had nootjes in zijn mond doen. Hij was genezen. Gelukkig. Nee, anders gaat dat niet goed. Ja. God genas iedereen die avond. Iemand, een jonge dame, weet ik nog, die had een overval meegemaakt op het tankstation. Liep al lange tijd bij een psychiater omdat ze niet meer kon slapen. Nachtmerries had van die overval. God herstelde haar. Vanaf dat moment sliep ze rustig. Wonderen. Wauw. In de Levende Steen, waar we met de tieners een aantal keer naartoe zijn gegaan. Oren die openden. Maar ook een worsteling daar rond in mijn eigen leven. Rini weet het nog goed, dat we voor mijn ogen gingen bidden. Ik vroeg God, kunt u mijn ogen genezen als tiener? Diezelfde week krijgt Rini een droom. Dat hij voor mijn ogen moet bidden. En dat mijn ogen gingen genezen. Dat is best wonderlijk, hè? En we hebben best lang gebeden. Maar mijn ogen genazen niet. Terwijl ik overtuigd ben dat God, dat het wel Gods bedoeling is, want anders geeft hij geen droom. Op een gegeven moment denk je, ja, ik moet in geloof gaan staan. Dus ik heb nog mijn bril weggegooid. Half blind rondgelopen een tijd. Aan mijn geloof zal het niet liggen. Je moet een daad van geloof stellen. Het zal niet aan mij liggen. En dat is een worsteling. Zoeken. En op een gegeven moment, ja, dan moet je weer, je moet gaan rijden, dus dan moet je wel weer kunnen kijken. Dus ik heb na een aantal maanden dan toch weer lenzen aangeschaft. Maar de vraag dan van, ja, ga je je ogen laten laseren? Dan denk ik, nee. Nee. Ik hoop toch dat ik genezen, dat God mijn ogen nog herstelt. En dat ik deze planeet met gezonde ogen mag verlaten. Ik heb één iemand nu gehoord bij wie er een wonder voor zijn ogen. Iemand die daar een bediening in krijgt, die heeft best druk, denk ik. Ja, maar serieus, dan kom je in genezingsbedieningen, avonden. En dan staat er iemand met een bril. En dan denk je, ja, nou ja, ga ik dan naar voren? Weet ik niet. Dan twijfel ik. Of is dat heel raar? En dat is dan maar iets heel eenvoudigs, wat je ook makkelijk kan oplossen. Maar we hebben zo ook onze worstelingen en vragen rond mensen rond ons heen die ons zijn ontvallen. Waar geen genezing kwam. Waar je worstelingen hebt en vragen hebt, aan het zoeken bent. En dat vind ik ook deel van de Heilige Geest. Ja, daar is de kracht voor genezing. Maar ja, daar is ook die worsteling van waarom is het niet op het moment en bij de mensen altijd die ik wil. Waarom genas God een bloedneus, maar niet iets waar mensen echt moeite mee hebben. En aan de andere kant, denk ik en vind ik dat we ons moeten blijven uitstrekken naar genezing. Want ik heb gezien, dat kan. Dat God alles genas. God alles genas. Ook gewoon botten recht zetten. Dat is best heftig. En dat, laten we ons daarna blijven uitstrekken met elkaar. En daar rond zou ik nog 1 Korinthe 12 vers 26. Ook weer datzelfde hoofdstuk over de gaven. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Is er ziekte en moeite en herstelt het op de een of andere manier niet, voel je je afgewezen. We willen met je staan. Als één lid leidt, dan leiden we met z'n allen mee. En als God geneest en herstel brengt, dan verheugen we ons ook weer met z'n allen. Amen. En laten we met elkaar ook gaan zoeken dat er meer kracht gaat komen, ook voor genezing, want we hebben nog veel genezingswonderen nodig. Dus als ik zo mijn, ik zit nu ongeveer, ben nu 36. Dat is eigenlijk een beetje als ik dan zo nadenk over de Heilige Geest. En iedereen heeft zo zijn verhaal. De mooie dingen en ook de worstelingen waar je tegenaan loopt. Dingen die je beleeft. We willen heel graag voor je bidden. Als jij zegt, ik wil vervuld worden met de Heilige Geest. Hij wil over je komen en we willen je de handen opleggen. Zoek Gods stem. Hij wil tot je spreken. Zoek God voor je baan, voor je partner, voor je school, voor levenskeuzes. Als je de Heere vreest, hij wil je onderwijzen over de weg die je mag kiezen in het leven. En God wil genezen. We staan met je in lijden en strijd en we vieren met je als er genezing is. En als je somber bent, God is er speciaal voor je. En ik bid dat wijsheid en vreugde je deel zal zijn. En dan wil ik nu door naar een volgend deel. En dan heb ik even de flip over nodig.
Schrijf je in tongen
dan? Ja, heb je ook vertaling nodig? Kan jij netjes schrijven? Oh ja. Oké. Ik heb gewoon wat vragen over de gaven van de Heilige Geest. En die wil ik gewoon eens met elkaar gaan bespreken. Ja? Eerst, wat zijn de gaven? Zonder te spieken, noem er eens eentje. Geloof. Ja. Geloof. Geloof. Hebben we er nog eentje? Woord van kennis. Hem op kennis. Dan gaan we naar dit vak. Genezingen. Meervoud. Profetieën. Oh ja, nog eentje uit de tongentaal. Bevrijding. Die staat er hier niet bij. Nee. Daar komen ze nog wel eens op. Ja? Wijsheid. Waar zit Naomi? Oh, je tante vind je zielig. Wat zei, had je, welke had jij? Onderscheiding van geesten. Hoeveel zijn het er in totaal benoemd in 1 Korinthe? 9. Hoe ver zijn we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, vertaling van tongen. Van tongentaal. En welke missen we dan nog? Krachten. Inzichten staat niet vernoemd. Hier zo. Wijsheid en inzichten. Daar staat wijsheid. Krachten. Nee, die staat hier niet benoemd. Nee. Ja, dit zijn ze alle 9. Wie denkt dat dit de 9 zijn? En wie denkt dat Paulus een omschrijving had gegeven? U gaat voor een. Ik vraag me af en toe wel eens af of deze 9 die kun je allemaal weer opdelen in 3-3-3. En er zijn allerlei theorieën weer rond. Soms denk ik wel eens, ik denk zelf ook dat Paulus niet per se 9 had willen doen, maar een omschrijving gaf van gaven van de geest die hij in de gemeente zag functioneren. En hij keek in de gemeente dat de Heilige Geest die viel op mensen. En dan gebeurden de dingen en die omschreef hij. En zag hij geloof. Wat is geloof? Dus Paulus die keek in die gemeente. Heilige Geest valt op de gemeente. En wat ziet hij? Hij ziet geloof. Ja, de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Ja, maar ja, die heeft hij. Paulus ook Hebreeën geschreven? Onzeker. Ja. Maar die had hij nog niet erbij. Dus hij keek gewoon in de gemeente. En hij ziet geloof. Wat zag hij? Actie. Hij zag dat de Heilige Geest op mensen kwam. En dat er een vaste overtuiging kwam voor dingen. Voor dingen die je niet ziet. En ik denk dat we daar voorbeelden van kennen uit onze eigen leven of rond ons heen, ook uit het verleden, dat de Heilige Geest op een bijzondere manier op mensen komt en dat er geloof komt voor onmogelijke dingen, bijzondere dingen, bovennatuurlijk. Vaste overtuiging. Woord van kennis. Woord van wijsheid en profetie. Ik ga ze eens even. Wat is het verschil? Woord van wijsheid, woord van kennis en woord van profetie. Wat is een woord van wijsheid? Ja? woord van wijsheid. Ik ga hem eens even geven.
Een woord van wijsheid is weten wat jij of de ander doen moet. Een woord van kennis is je weet iets. En het is allebei, valt het onder profetie als het van God komt.
Het staat er niet helemaal bij vermeld hoe Paulus dit nou bedoeld heeft. Zoals ik hem geleerd heb, gaat kennis, een woord van kennis, gaat over het verleden. Een woord van wijsheid gaat over het nu. En een woord van profetie over de toekomst. Bijvoorbeeld, ik weet mijn broer die stond een keer in een. Terwijl hij voor iemand stond in een winkel, kreeg hij een film, zag hij voor zijn ogen. Met het hele leven van die persoon. Dat is een woord van kennis. Vaak komt God daarna met een woord voor het nu, om besluiten te nemen, of iets voor de toekomst. Paulus heeft er niet bij geschreven of dat klopt. Dus we hebben nog een hoop te vragen boven wie nou gelijk had. Maar ik vind dat wel correct klinken. Dus wijsheid gaat over omstandigheden die er nu zijn. Waarin God wijsheid geeft en om wat je mag besluiten. En God wil ook dingen uit het verleden soms openbaren. En je ziet nog wel eens dat een woord van profetie voor de toekomst begint met een woord van kennis. Waarom? Iemand is wat sceptisch en je geeft een aantal dingen uit het verleden aan vanuit iemands leven. Nou, die weet hij. Zegt hij, ja, hey, dat klopt. En is overtuigd van, hey, God is hierin. En daarna komt er een woord voor de toekomst. Ja? En dan kan iemand zich daar ook aan vasthouden. En geloof dat God daarin is. Dan hebben we de krachten. De gaven van krachten. Wat is het? En toen was het heel stil. Storm staat stil. Ja. Paulus die keek in de gemeente. De Heilige Geest viel op de gemeente. Hij had nog geen mooie beschrijving. En hij omschrijft, dat is zoals ik denk dat het gegaan is, wat hij ziet in de gemeente functioneren. En hij zegt krachten. Autoriteit? Ja? Wonderen en tekenen? Ja? Wie heeft er wel eens krachten gezien? Ja? Jezus haalt een muntje uit een vis, geloof ik. Ja? Gouden munt, ja. Uit de Petrusvis. Heet die ze? De Petrusvis? Oh, zo noemen ze hem. Samson? Ja? De zee die splitst? Ja? Zijn krachten? Elia? Pats. En de zee gaat open? Wie heeft er wel eens op water gelopen? Als het bevroren is. Een meisje die beweerde wel op water te hebben gelopen. Ze zei ja, dacht Jezus kon op water lopen, dus ik ook. Toen stapte ze en toen bleef ze staan en toen is ze gillend weggerend. Of het waar is, weet ik niet, was er niet bij. Krachten. We hebben de tieners nog wel eens een tijdje gehad, die dat muntjes aan de muur bleven plakken. Ja? Vullingen. We hebben een aantal kerken waar je in de auto terug naar huis zit en er zit een gouden vulling ineens in je mond. Goudstof, terwijl er diamantjes gevonden worden. De windvlaag, vuur. Ik heb wel eens iemand gehad die was 's nachts met zout in de sloop beland. En hij zei, ja, hoe ik het voor elkaar kreeg, weet ik ook niet. Maar ik duwde me zo uit, alsof er een paar engelen mee tilden. En het was een forse wagen. Dat is wel bijzonder, hè? Krachten. Paulus die zag dat ook in de gemeente functioneren. En dan hebben we tongentaal en vertaling van tongentaal. Tongentaal kennen de meesten denk ik wel. En wie heeft vertaling van tongentaal? Dat jij sprak dat iemand anders vertaalde. Ja. Wie heeft dat wel eens gezien, meegemaakt? Ja? Jullie hebben wel eens vertaling ook ontvangen? Wel regelmatig meegemaakt. Ja. Ja, ik kan me alleen een keer van Rini herinneren, want jij wijst naar Monika. En een keer van Monika, ja. Maar wellicht gebeurt het vaker. Die is wel onderbelicht, denk ik, in de gemeente. Zouden we ons naar mogen uitstrekken. Mijn vraag is, hoe kunnen we dit nou verbeteren en versterken in de gemeente? Wie heeft er een idee? Ja?
Met de tongentaal, ik heb vrij veel tongentaal, maar ik geloof dat er wel veel meer vertaling zou kunnen wezen daarin. Maar we vragen er nooit naar eigenlijk.
Dus jij zoekt een vertaler?
Ja, ik denk dat ik denk een heleboel mensen die tongentaal hebben, dat er toch wijsheid daarin zit die vertaald zou kunnen worden. Maar dat is dan een
vertaling van de waarde. Ja, ik heb jou wel eens vertaald. Ja. Hoe zouden we dat kunnen versterken, de gaven? Oefenen? Wat denken jullie? Hoe kunnen we de gaven in de gemeente versterken?
God om wijsheid en inzicht vragen en vooral vervuld zijn door zijn geest.
Ja. Iemand iets toe te voegen? Uitstappen. Gewoon doen.
Proclameren dat het zal gebeuren.
Ja. Proclameren. Ook niet alleen natuurlijk uitstappen zelf, maar ook kijken of je het bij anderen ziet.
Ja.
En dan hun aanspoor om het te doen. Dus focus op de ander. Dat doe ik ook altijd tijdens de dienst en dan op God. Maar ik luister ook naar wat anders, als ik het kan horen natuurlijk. Maar. Dus zo ga je ook merken wat God aan het doen is. En dan kun je zien wat God aan het doen is specifiek bij mensen.
Focus op de ander.
Begin van 1 Korinthe 14 staat: streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat je mag profiteren. En volg een profetenschool bij Arno.
Ja. Welke gaven heeft God aan jou gegeven? Heb je er een die jou aanspreekt? Of waarvan je zegt van ja. Wie zou erin willen groeien? Ja. Door steeds hetzelfde te doen, dan verandert er natuurlijk niet veel, hè? Dus als ze gewoon steeds zondag gewoon komen doen, verandert er niet veel. Ik merkte voor genezingen, als ik met jouw broer meeging, dat mijn geloof toenam. Je is een paar keer zo'n genezingsdienst met Edgar Holder. Je heeft duidelijk die gaven. En dan groeit je geloof. Dus je kan jezelf ook een beetje, je moet gaan uitstappen. Jezelf laten uitdagen. En in qua profetie ook. Ik weet dat David Pilter, die zei van, joh, als ik terugkom op dingen, dan wil ik dat je actief bent in de gemeente met profetie. Want anders stil je van de gemeente. Je hebt gaven ontvangen van God. En als je er gewoon niks mee doet en je zit op je stoel, dan stil je van de gemeente. God heeft dat jou gegeven. Mede reden waarom ik in de profetische adviesgroep ben gezit. Ik dacht, daar heb ik in ieder geval iets ermee gedaan. Want dan ging ik ernaar vragen. En je steelt van de gemeente. Je steelt van de gemeente als jij jouw gaven die God jou geeft, niet ontwikkelt. Er niet iets mee doet. Want het is niet gegeven voor jou. Maar het is gegeven voor de ander. En naar ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven. Hoofdstuk 12 vers 7. En aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Iedereen wordt die openbaring van de geest gegeven. We zijn allemaal verschillend. Maar aan iedereen wordt die openbaring gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En daarmee wil ik eindigen. Ik wil je vragen om na te denken wat je deze week met Gods geest hebt beleefd. Want in onze kerken zijn wij heel goed in individuele beleving. En in dat je zelf een ervaring met God hebt, zelf keuzes maakt. Maar oog voor een ander en dat het nuttig is voor het gezamenlijke, dat wil soms wel eens wat onderbelicht aan raken. Ik merk zelf dat ik Monica soms niet vertel wat God door de week gedaan heeft. Terwijl wat God in je leven doet door zijn Heilige Geest, is niet bedoeld alleen voor jezelf, maar is bedoeld voor elkaar. En ik wil je dan ook vragen om gewoon eens na te denken van wat heeft God voor jou gedaan deze week? Waar heb je God ervaren, gezien? Ik heb van de week gezien dat iemand genezen is van een allergie. Yes. Ik heb gezien dat er een kind van ons is aangeraakt door God en vraagt om meer van God. Ik had een vraag gesteld aan God en hij antwoordde. Maar ook in de kleine dingen van het leven. Dat je buiten liep en dat je God in de natuur ontmoette. Maar God is daarin. Mag je delen met anderen. Dat je God, dat je ergens voor had gebeden en dat je doorbraak ziet in iemands leven. Ik wil je vragen, denk daar even over na. En ik wil dat je straks bij de koffie niet alleen over de koetjes en kalfjes praat. Maar ik wil je als opdracht meegeven om ook met elkaar te praten over wat de geest in jouw leven heeft gedaan, of doet, ook de afgelopen maanden, en dat we elkaar erin mogen versterken. Ja? Kunnen we dat? Dat is best moeilijk, hè? Dan gaan we eindigen. Ik wil vragen of het muziekteam nog naar voren kan komen, of dat er een... Nou, qua timing ging het niet helemaal goed vanochtend. Ik had eigenlijk bedacht van, joh, we houden wel tijd over, dan gaan we wat eerder aan de koffie. Maar we gaan over de tijd heen. Ik onderschat mijn praatkunst. Is dat meestal zo? Ja. Maar ik probeer meestal wel binnen de tijd te stoppen. Maar 5 minuutjes erover. Als jij vervuld wil worden met de Heilige Geest, we willen jou de handen opleggen. Dat je vervuld gaat worden met de Heilige Geest. En je mag gaan staan. En mag je naar voren komen. Wil je gebed? Deze week zijn er specifieke dingen waarvan je zegt, bid met me. Kom naar voren. Ga kort met je bidden. Dat God je mag aanraken. Als de muziek begint mag je naar voren komen. En ik wil vragen of het bedieningteam ook mee wil bedienen. En... Anders mag je... Ja. Ik wil vragen of het bedieningteam je mee komt bedienen. En dan mag je daarna rustig naar achteren gaan. Pak je koffie, maar hou het rustig zolang er hier gebeden wordt. Ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen, dat die hier niet van voren gaan lopen rennen. Amen. Als je naar voren wil komen, mag je naar voren komen. En...